Surinaams eten in een geweldige Surinaamse sfeer? Kom dan mee naar Elisa Suriname Cuisine. Burgt 3 in Zaandam. Daar kunt u genieten van de allerlekkerste Surinaamse gerechten. Lekker eten? Zeker weten. Elisa Suriname Cuisine. Daar moet u zijn. Beste en lieve luisteraars, we gaan naar deel 2 van Wel geïnformeerd. Ik geef weer het woord aan Wesley.
Ja, dank je Iwan. Beste luisteraars, goedenavond luisteraars. Welkom bij het tweede uur van het programma Wel geïnformeerd op zondag 12 maart 2023. In het tweede uur hebben we twee gasten. Mevrouw Patricia Etnel, lid van de Nationale Assemblée voor de NPS. En mevrouw Marie-Louise Vissers daarna. We gaan eerst het gesprek aan met mevrouw Patricia Etnel. Mevrouw Patricia Etnel, bent u er?
Ja, ik ben er. Goedemiddag.
Ja, en goedenavond bij ons. Hoe is het met u?
Het gaat rustig. Dank u.
Mooi.
Hallo, dag Patricia. Met
ja.
Owen.
Voordat
ja, meneer Owen. Hoe gaat het u?
Mevrouw Etnel, voordat we het gaan hebben over de positie van vrouwen in de politiek en terugblikken naar Internationale Vrouwendag, heb ik nog een vraag. Op dit moment, dus ik hoop dat u mij daar toestaat. En Owen, heel even. Op dit moment zijn er vele militairen in Suriname, buitenlandse militairen, Nederlandse militairen. Ik weet of Amerikaanse militairen er ook zijn, maar zijn daar met voertuigen en anderen en sommige mensen maken zich enigszins ongerust. Heeft u daar iets van gemerkt?
Zo, ik heb er niets van gemerkt hoor. Dat ik ze heb gezien. Ik heb de informatie ook gekregen. Maar ik was gisteren in Paramaribo. En het is mij niet opgevallen. Dus misschien zijn ze ergens anders in Paramaribo of in een ander district bezig met een operatie, maar hier in Paramaribo, in het centrum van de stad, heb ik ze tot gisteren toe niet gezien.
Ja, nee, ze zijn waarschijnlijk in de districten, denk ik. Want ze gaan verhalen ook. Het gaat om jungle-oefeningen, hè, heb ik begrepen.
Tenminste, we hebben dinsdag weer DNA. En ik denk dat er heel veel vragen zijn geweest over de komst van de militairen naar Suriname. Maar de minister van Defensie is de mening toegedaan dat het iets is dat op reguliere basis eigenlijk gebeurt. Dat er uitwisseling zijn van programma's. Maar de samenleving heeft toch heel veel vragen, dus we zullen die weer stellen. En dat de minister van Defensie duidelijkheid geeft in het parlement hoe lang de mensen, de militairen hier zullen zijn en wat het doel precies is.
Maar het uitwisselingsprogramma, heeft dat een wettelijke basis en heeft het parlement, de DNA, daar toestemming voor gegeven? Of kan het zonder toestemming van het parlement invulling worden gegeven?
Het moment dat je een bilaterale samenwerking aangaat met landen, dan heb je verschillende vormen van samenwerking. En met bepaalde landen, waaronder Nederland en de Verenigde Staten van Amerika, is Suriname reeds jaren op het gebied van defensie samenwerkingen. Laat me daar ook dit van zeggen, het is niet de eerste keer dat wij hier trainingen hebben van Amerikaanse militairen, dan wel Nederlandse militairen, op Surinaams grondgebied. Het is niet de eerste keer. Het is vaker gebeurd, weliswaar niet echt onder regering Boutersen, maar wel onder regering Venetiaan. Weet ik wel dat de Amerikanen vaker waren in Suriname voor het uitwisselen van programma's, waaronder trainingen, maar ook gezondheidsprogramma's. En dan waren ze op COFAP en dan kon je daar gaan voor een gratis brilmeeting. Voor bepaalde andere diensten die ze leverden. Dus het is niet iets nieuws.
Ja, nee, klopt. Maar mijn punt is dat Santokki heeft beloofd communicatie. Dat betekent dat je dus ook als je al eerder die afspraken had, als ze worden uitgevoerd, de bevolking moet melden, grote lijnen. Dat is communiceren, twee richtingen verkeer. Nou goed, maar goed. Alles
dus alleen
Indianenverhalen.
Ja, dus ik ben het helemaal met u eens. En daar moet de communicatiedienst van de regering, en we hebben een hele CDS in Suriname, zij moeten die concreetheid brengen qua informatie. Want het is het werkarm van de regering. Dus zij moeten de communicatiezuiver brengen, zodat de samenleving geen Indianenverhalen creëert of geen zaken zegt die ze eigenlijk brengt op vrees en Weet je, mensen leven nog steeds in een bepaalde angst van 17 februari. Dus we moeten wel, de regering moet wel duidelijkheid brengen. Mensen moeten niet in angst leven. Mensen moeten niet denken dat er hier een invasie gepleegd zal worden. Dus ik hoop dat mevrouw Matura de komende dagen wel naar buiten komt. En die samenleving geruststelt, want we hebben al heel veel jubujus. We hebben nog niet meer nodig.
Ja, we gaan nu even Internationale Vrouwendag, dat was 8 maart. Waren er veel activiteiten in Suriname?
Toch wel hoor, er waren overal activiteiten. En ik heb zelf meegedaan aan een activiteit van COPA. Dat is het verpleegkundig opleidingsinstituut in Suriname. En ja, zij hadden eigenlijk een soort seminar. En onbeperkt leefbaar, dat is het thema van dit jaar, internationaal. En ook in het licht van omarm gelijkheid. Dat is ook een van de belangrijkste zaken die nu genomen moet worden bij het onbeperkt leefbaar voor de vrouw. En het was een hele interessante activiteit. En we hebben tenminste als vrouwen heel veel kunnen opsteken en met elkaar ook van gedachten kunnen wisselen over zaken vrouwen rakende en hoe verder te kijken richting de toekomst.
Als we kijken naar de Surinaamse samenleving en de Surinaamse politiek, zijn vrouwen nog behoorlijk onderbedeeld, dacht ik. Of vergis ik mij?
Nou, ik weet niet hoe die onderbedeeld zouden moeten definiëren. Ik denk in vergelijking met jaren geleden moet ik wel zeggen dat de vrouw in de politiek toch wel een bepaalde positie nu heeft kunnen vergaren. Meer ook omdat we in 2015 hadden wij het ook zijn campagne. En dat heeft ook gemaakt dat zeker 32% vrouwen in het parlement kwam. En dat bracht een bepaalde boost als het gaat om vrouwen in de politiek. En we moeten dat meenemen, dat moment van 2015 moeten we sowieso meenemen, omdat dat een heel erg belangrijk momentum was voor de Surinaamse vrouw. Omdat daarmee we ook tenminste die samenleving wakker hebben geschud hoe belangrijk die vrouw in de Surinaamse politiek is, maar hoe belangrijk het is om die gelijkheid te brengen tussen man en vrouw in de politiek. We zijn er nog lang niet als vrouwen in de politiek. We hebben nog een lange weg te gaan. Maar ik moet wel stellen in vergelijking met 20 of 30 jaar geleden, waarbij we nog te maken hadden met één vrouw in het parlement of soms bijna geen vrouwen in het parlement, moet ik toch wel stellen dat het nu vanaf 2015 er heel anders uitziet.
We hebben in Nederland natuurlijk dat ook gehad. En toen hebben de vrouwenorganisaties in die politieke partijen hebben een overleg gecreëerd, dwars door alle politieke partijen heen, hè? Vrouwenoverleg. En toen hebben ze bereikt dat op alle kandidatenlijsten een man, een vrouw, een man, een vrouw, een man, een vrouw, een man, een vrouw. Kijk, dan kom je snel op 50-50. Zou het dus uw naam ook kunnen?
Nou, kijk, het moet toch wel aangeven op de ranglijst dat Suriname zelfs hoger dan Nederland als het gaat om vrouwen in het parlement.
Oké.
Dat is toch wel, Nederland heeft nog niet eens 30% vrouwen in de Tweede Kamer. Dus Suriname heeft toch wel een bepaalde voorsprong als het gaat om vrouwen in de politiek. Maar, kijk, het gaat niet om per se een vrouw, een man, een vrouw, een man. Het gaat erom dat die balans kan brengen. Maar we hebben nog zoveel werk te verrichten. Omdat we niet alleen die vrouwen in het parlement moeten krijgen. Maar we moeten ze ook krijgen in het uitvoerend orgaan, ministers.
Ja.
En we praten nu zelfs over vrouwen in het hoogste ambt. Of president of vice-president. Dus belangrijk is dat we steeds blijven streven dat die vrouw hogerop komt. En het moet niet zijn omdat we per se een vrouw willen, maar omdat het zo moet zijn dat nou die vrouw of die man moet zijn die op basis van daadkracht het werk kan doen in die politiek of het werk kan doen voor die samenleving. Want zoals we het nu hebben, dan zien we vast dat we ervan uitgaan dat die persoon het kan. En we hebben nu, we moeten zeggen vanaf 1975 toch tot hier, hebben we alleen mannen als presidenten gehad. Dan merken we ook dat we, als we het op een bepaalde weegschaal zouden zetten en we zouden ons afvragen, waarom hebben we in het parlement voor deze mensen gestemd? Want het volk gaat niet naar de stembus voor de president, maar voor DNA-leden. En het zijn de DNA-leden die stemmen voor de president en de vicepresident. Dan moeten wij die spiegel voor ons stellen voor de van. Maar waarom zijn we meegegaan? Waarom hebben we niet allemaal kritisch gekeken naar de kandidaten? En dat geldt het ook voor mij. Want ook ik heb meegewerkt dat we nu een president en een vicepresident hebben. Dus wij moeten allemaal nou eens eindelijk in die spiegel kijken en een eerlijke balans opmaken van, moet het zo?
Mevrouw Etnel, ik heb een vraag. Waarom wordt de president niet rechtstreeks gekozen door het volk? Want dat zie je wel in Frankrijk. En men op het parlement ook de nationale assemblée. Men heeft dus gekeken naar Frankrijk ook. Maar waarom wordt de president niet rechtstreeks gekozen?
Omdat we een gedecentraliseerde eenheidsstaat hebben. Dat heel veel gelijkenissen heeft met wat Nederland heeft. We weten, Nederland heeft een parlementair stelsel. En dat heeft Suriname ook. Wat we hebben, en daar moeten wij ons ook afvragen, is als wij gaan voor een presidentieel stelsel, moeten we ons ook afvragen, zijn wij politiek volwassen genoeg om dat te doen? Omdat we weten dat bij een presidentieel stelsel heb je ook een heel ander systeem. Wanneer we kijken naar Amerika, is Amerika ook, heeft ook een presidentieel stelsel.
Maar die wordt rechtstreeks gekozen.
Nee, maar ja.
Ja, en ook door middel van kiesmannen, maar de Amerikaanse president wordt rechtstreeks gekozen door het volk.
Ja, dus daarom zeg ik het ook. Kijk, wij moeten nagaan, Suriname is een gedecentraliseerde unie-staat. De grondwet is een totaal ander bestuurlijk systeem, dus je zou dat niet kunnen doen. En wanneer je het zou willen doen, zou je op basis van een goed beargumenteerd systeem, kijkende vanaf 1955 tot vandaag of de politieke orde van Suriname wel ready is voor dat systeem. Hebben we wel succesvol het systeem dat we nu hebben kunnen voltooien om over te gaan naar een ander bestuurlijk systeem? Begrijpen we het wel? Is het omdat we per se willen dat we de president rechtstreeks moeten kiezen? Of moeten we de bestuurlijke orders eens begrijpen? Want het kiezen van de president rechtstreeks maakt hem ook niet powerful. Want je hebt ook in Amerika het Senaat, je hebt ook in Amerika de House of Representatives. Die balans vormen in de machten. Dus het is niet zo eenvoudig.
Maar de president wordt thans indirect getrapt gekozen. De NPS heeft destijds ook gestemd voor de huidige president. Voelt u zich dan niet een beetje schuldig als u kijkt naar de huidige situatie in Suriname?
Ja, en daarom moeten we die spiegel voor onszelf houden. Toch van, oké, waarom, als we iemand zetten, wat verwachten we van die persoon? Is het alleen maar, en dan is het niet alleen, want kijk, je kiest ook op basis van de partij die de meeste zetels heeft in het parlement. En dan moeten we de VHP de credits daarvoor geven. Zij hebben 20 zetels. Dus, vanzelfsprekend dragen zij de presidentskandidaat voor, omdat ze die 20 zetels hebben in het parlement. Toch? Maar moeten wij dan ook geen eisen gaan stellen van, oké, jij mag die kandidaat voordragen, maar laat het wel voldoen aan bepaalde eisen. En laten we niet meer terugvallen naar zij die zeggen dat ze met macht weten om te gaan. Maar eenmaal ze op de stoel zitten, vergeten ze alles. En dan hebben ze zo in die machtsbeker gekeken, dat ze dronken zijn, ze snappen het ook niet meer en je krijgt de meest vreemde taferelen.
Ja.
Iwan, ga je gaan.
En daarom... Oh, Iwan?
Ga je gaan, Owen.
En daarom heb ik een voorstel gedaan aan een paar kringen om in Suriname na te denken over, voor de verkiezingen, de kandidaten bekendmaken van alle politieke partijen. Moet je dat doen? Welke kandidaten je hebt voor president, vicepresident en ministers. Zodat de kiezers, als ze naar de stembus gaan, weten wie worden zijn kandidaten voor minister-president en vice-president. En dan voorkom je achteraf familie- en vriendenregering.
Dus kijk, het hoeft niet per definitie te zijn dat je dat voorkomt, hoor. Maar, laat maar zeggen, we kunnen gaan tot president en vice-president. Want ministers worden benoemd door de president. Het hoeft niet per se zo te zijn dat als je die kandidaten voordraagt, dat ze meegenomen zullen worden. Dus we kunnen de ministers parkeren. We kunnen gaan tot president en vice-president. Misschien is het belangrijk dat we die alvast krijgen vooraf en wie ze zullen zijn. Enkel en alleen, dan weten we ook dat als het parlement moet stemmen, dan is het ook duidelijk voor wie ze zullen moeten stemmen. Maar het moet er twee zijn, het mag niet één zijn. Twee kandidaten,
ja, natuurlijk, een man en vrouw.
Twee kandidaten, dus dat is wel heel erg, want anders heb je geen stemming, anders gaat iedereen unaniem mee met drie kandidaat. Dus wanneer we stemmen, moeten we twee of drie hebben.
Ja. Maar Owen, dus je zegt een man en vrouw, waarom kunnen dit niet twee vrouwen zijn?
Nou, ik
weet niet,
zijn mannen
en
vrouwen, hoor.
Owen zei dat, daarom corrigeer ik hem. En ik zeg, kunnen toch ook twee vrouwen zijn?
Natuurlijk, dat mag ook. Maar in ieder geval, die vrouwen moeten in gaan lopen, die achterstand moeten ze inlopen. En dat betekent dat dus ja, die vrouwen gegarandeerd 50-50 moet het einddoel zijn in elke democratische samenleving.
Ja, dat begrijp ik.
Dat is het punt. En die ministers, luister, als jij niet van tevoren kandidaat-ministers presenteert, dan kunnen ze na de verkiezingen doen wat ze nu gedaan hebben, wat Santokin nu gedaan heeft.
Ja. En wat heeft hij gedaan?
De familievriendjes.
Ja,
terwijl laat de mensen van tevoren weten.
Dus kijk,
de kandidaten.
De
en
bij de minister.
Van die kandidaten gaat de samenleving zeggen, die niet. Dan weten de politieke partijen hoe naafkoen een man is of na vrouw is.
Dus kijk,
vernieuwen. We moeten vernieuwen gaan.
Ja, mevrouw Edel, gaat u gang.
Kijk, bij ministers ben ik toch wel heel anders. Want de grondwet toch wel heel anders dan hier omgaat. Want ook al zeg je die niet. Als die komen en plotseling worden ze door de president bedankt. Kan hij anytime iemand anders zetten, toch? Dus, weet je, de president wordt voor 5 jaren gekozen. De vice-president en het parlement. En de DNA-leden, de RR en de DL-leden, die worden voor 5 jaren gekozen. De ministers niet. Dus ook al zou je ze nu zeggen van oké, die zijn ze, is het nog geen garantie dat ze 5 jaren blijven.
Maar ik heb even een vraagje. De ministers, die moeten verantwoording afleggen aan het parlement, maar ook aan de president. Want de president benoemt en ontslaat de ministers.
Nee, de grondwet zegt duidelijk dat de regering in zijn totaliteit het parlement komt antwoorden. Ja, dus de ministers zijn verantwoording verschuldigd aan de president. Maar het is de totale regering die verantwoording verschuldigd is aan het parlement. Het is niet de minister.
Nee, oké, de minister moet dus verantwoording afleggen aan de president. Maar de president kan de minister benoemen en ontslaan.
Ja.
Ja, en de minister die is benoemd door het parlement.
Nee.
Sorry, ik bedoel, de president is benoemd door het parlement en de president moet verantwoording afleggen aan het parlement.
Ja.
Het fenomeen van staatssecretaris kent men niet in Suriname. Assistent-minister of onderminister?
Er zijn onderministers wel hoor, maar het wordt niet veel meer gebruikt. Maar de bestuurlijke constellatie van ons land kent het wel. Je kan wel een onderminister hebben. Dat is geen probleem.
Oké, Iwan, ga je gang.
Ja, mevrouw Ednel. Een vraag. Het is een beetje dichter bij huis, bij u. De NPS is uit die regering gestapt. Hoe kan men ervoor zorgen dat de NPS sterker bij een volgende verkiezing in het parlement komt?
Kan men daarvoor zorgen? Bedoelt u?
Ik bedoel, welke acties kan de NPS ondernemen om ervoor te zorgen dat ze in elk geval sterker terugkomen in het parlement?
Ligt er een plan de campagne?
Hij wordt gisteren gestart. De Nationale Partij Suriname is gisteren gestart met het trainen van de mensen die in het veld gaan, we noemen ze de veldwerkers. We hebben de mensen gisteren getraind, we hebben ze scholing gegeven over de partij, over wat belangrijk is wanneer je in het veld gaat. En als alles goed zit, staken we zaterdag met onze kick-off in Paramaribo om alvast te beginnen in de verschillende weken, huis aan huis, en met de mensen te praten. En als alles goed zit, moeten we eind maart starten met onze eerste kick-off meeting, wijkvergadering, in Paramaribo. We starten in Paramaribo omdat we de mening zijn toegedaan als Nationale Partij Suriname dat Paramaribo leidend voor ons is bij de komende verkiezingen. We moeten in Paramaribo, de Nationale Partij Suriname staat bekend dat zij eigenlijk de afgelopen 2-3 verkiezingen niet meer, na 2005 niet meer, maar voor 2005 was het zo dat de Nationale Partij Suriname de sterkste was in Paramaribo en we moeten dat weer terug. Dus we starten met onze kick-off in Paramaribo en dan gaan we het veld in met onze boodschap. En natuurlijk ligt onze boodschap verschillend, want wat je in Latour brengt, hoef je niet naar Geersvleet te brengen. Hoef je ook niet te brengen naar bijvoorbeeld Flora, ook naar Paramaribo Centrum niet. Omdat elk resort heeft zijn of haar zaken die ze verdiend willen hebben. Maar we zijn ready voor het veld en we zijn ready om hard te werken. Want kijk, je kan niet zeggen van oké, dit is het concept. Je hebt je markt en je hebt je geheimen die je hebt, maar je kan niet alles bloot leggen. Natuurlijk, en zeggen van oké, we gaan het zo verkopen. Maar een van de dingen die wel belangrijk is, is dat de Nationale Partij Suriname de komende 2 jaar heel erg zichtbaar zal zijn in de districten.
En dat komt natuurlijk voorspelbaar, mijn vraag, Patricia. Gaat de NPS nou eindelijk diaspora-beleid een hoofdpunt maken in het programma?
Dus sowieso hebben wij daar Frambo Nederland. En,
beleid in Suriname.
Dus je kan het
diaspora-beleid.
Je kan het diaspora-beleid niet maken los van de ondersteuning van met name Nederland. Dus je moet, het is niet iets dat je alleen doet met Suriname. Je hebt beide landen nodig om het diaspora-beleid te maken. Dus,
maar er moet een minister komen voor diaspora-beleid. Komt dat er met de NPS?
Oh, we kunnen daarover nog geen uitspraak doen, omdat wij nog bezig zijn na te denken over welke richting we opgaan met ons verkiezingsprogramma. Dus we zullen dat sowieso meenemen, maar de NPS heeft altijd een warm hart gehad voor de ontwikkelingssamenwerking met de mensen, de ontwikkelingsbanden met Nederland, die ontwikkelingssamenwerking, want dat doen we denken aan andere dingen. Maar de samenwerkingsbanden met Nederland zijn altijd heel warm geweest bij de Nationale Partij Suriname. Maar natuurlijk,
Ja, nog even, we parkeren dat even. Diaspora-beleid, collega Iwan Botsen had toch een vraag. Iwan, ga je gang.
Inderdaad, want ik bedoel, er zijn toch nog een heleboel mensen in Nederland, en ik ben niet de laatste daarin, die dus de ontwikkelingen natuurlijk volgen in Suriname. Hoe groot acht u de kans dat u bij de volgende verkiezingen een lijsttrekker wordt van de NPS?
Patrice.
Nee, dat zijn vragen die mensen stellen en ik stel die vraag rechtstreeks aan u.
Ja, natuurlijk.
Kijk, sommige staten moet je heel wijs zijn. En met wijsheid het ook aanpakken. En ik zal je ook met wijsheid antwoord geven. Het is niet aan mij gelaten om die keus te maken. Het is een keuze die de Nationale Partij Suriname moet maken. Ik ben ready om hard te werken zodat de partij zetels krijgt. Maar ik ben niet degene die het besluit kan nemen om te zeggen dat ik het moet worden.
Maar gaat u zich beschikbaar stellen als kandidaat lijsttrekker?
Als mij gevraagd wordt, zal ik niet nee zeggen. Maar ik ben niet... ik ga niet erop vooruit en ik dring mezelf ook niet aan, omdat ik ook weet dat in de politiek zaken niet zo gaan zoals wij dat vaak denken.
Ja, okay. Ja,
maar
okay.
Ik zou het wel leuk vinden.
Wie zou het niet leuk vinden in Holland?
Het resultaat zal dat mede bepalen. Maar oké, okay, dat even terzijde. Owen, ja, had je nog andere vragen voor mevrouw Etnel?
Ja, nou, wat ik belangrijk vind is dat in ieder geval nagedacht wordt over nu, de situatie nu. Want ik denk dat dus 2,5 jaar met Santokki Suriname een kopje onder gaat. Dus er moet nu een, wat ik altijd pleidooi voor doe, zakenkabinet komen met alleen maar topmanagers. Hoe kijkt Patrice tegenaan? Nu,
deze verder. Vraag is nog vaker gesteld over een zakenkabinet. En we hebben een grondwet. Alles wat in die grondwet herbergt, kan je doen. Wat de grondwet niet herbergt, kan je niet doen. En je moet ook niet vragen waarom je het niet zou kunnen doen. Die grondwet is onze leidraad.
Wacht even, Patrice. Een coalitiezakenkabinet bedoel ik, hè? Dus de politieke partijen moeten kandidaten komen, topmanagers. Dus de grondwet laat dat toe. Het is gewoon een coalitiekabinet. Santokki heeft dit kabinet gemaakt. Familievrienden, coalitie. Zo kan Santokki ook een coalitiezakenkabinet met die politieke partijen. Het is
samen stellen.
Grondwet laat dat
toe. Zo gauw hij de mening. En mensen, oké, ik kan niet in meneer Santokki zijn beleid komen, want hij stippelt die uit. Maar wat hij wel heeft tot zich, die staatsadviseurs tot zich. En die staatsadviseurs worden geacht mensen te zijn met een zekere kennis en kunde om hem te adviseren in zijn beleid. De mensen krijgen een dikke vette salaris. Dus wanneer je praat over een zakenkabinet met managers, zeg ik, met die staatsadviseurs die de president tot zich heeft, en hij is niet gelimiteerd, hè, van hij mag maar 3 of hij mag maar 4. Hij mag bepalen hoeveel hij wil hebben en hij heeft ze tot zich. Zou hij al heel gauw dat deel waarover wij vaak praten, van we willen managers hebben en we willen toppers hebben, zou hij zich kunnen omringen?
Als minister, niet als adviseur.
Want kijk, die staatsadviseurs, die hebben veel meer ruimte en breedte om te werken in die bestuurlijke constellatie dan die minister.
Ik moet u helaas onderbreken op mevrouw Etnel. Want we zijn gekomen op verkeerde in tijdnood. We zijn gekomen aan het einde van het interview. Ik vond het heel prettig om u te interviewen. En ik ben blij dat u onze luisteraars ook hebt bijgepraat over de recente jongste ontwikkelingen in Suriname. Heeft u nog een boodschap? Heeft u nog een boodschap, heel kort, voor onze luisteraars in Nederland en in Suriname?
Ja, de boodschap die ik wil meegeven is dat het heel erg belangrijk is dat wij als Surinamers, waar we ook zijn, onze bijdrage blijven leveren. En ik ben heel erg blij met de bijdrage die we krijgen vanuit de Surinamers daar in Nederland. En ik wil blijven oproepen dat we het blijven doen. En zodat wij allemaal kunnen nadenken hoe wij Suriname beter kunnen maken. Ik zeg altijd, un combatti dirja, jana wima mangrong. Dus wij moeten het samen doen. En Suriname heeft Surinamers nodig om dit land op te bouwen. Dus laten we met z'n allen werken aan een positief en mooi en prachtig land. En het kan.
Dank u wel.
En wij hebben een minister van diaspora-beleid nodig in Suriname.
Dank u wel, mevrouw Etnel. Luisteraars, dat was het interview met Patricia Etnel, lid van de Nationale Assemblée. Voor de NPS. Ja. Dank u wel.
Ja hoor. Bye
bye.
Ja, luisteraars, we gaan zo meteen onze volgende gast interviewen. Dat is mevrouw Marie-Louise Vissers. Maar we komen zo meteen bij u hierop terug. Owen.
Ja. Wij hebben een minister voor diaspora-beleid nodig. Verder niets.
Ja, maar daarmee los je niet alles op.
In Suriname, hè?
Ja, maar daarmee los je niet alles op, Owen.
Daarmee los je alles op. Minister.
Ik denk het niet, Loan. Ik denk het niet.
Ik denk het wel. Ik weet het zeker. Want Marokko heeft het, Turkije heeft het.
Ja, maar is goed, maar hoe is het in Marokko? Hoe is het in Israël? Hoe is het in Turkije? Denk je dat het allemaal roze geur en maneschijn is?
Ik heb ermee gewerkt, Wesley, hier in Nederland. Omdat ik coördinator minderhedenbeleid was. bij Schiphol in de Haarlemmermeer. Dus ik heb met de Marokkaanse ambassades, met de Turkse ambassades, consulaten gewerkt. Ja, altijd bereid in het kader van hun beleid Marokkanen en Turken met alles te helpen in Nederland. Alleen bij Suriname ga ik naar de ambassade. De eerste vraag van de Surinaamse ambassade. Hebben die mensen de Surinaamse nationaliteit? Ik zeg, mevrouw, het zijn Surinamers. Dan mogen we niets doen zonder toestemming van Paramaribo.
Owen, we komen daarop terug. We hebben onze volgende gast.
We hebben onze volgende gast inmiddels
aan de lijn. Yes. Mevrouw Marie-Louise Vissers, bent u er?
Ja hoor, ik ben er. Kunt u me horen?
Dank u wel. Welkom in ons programma. Hoe is het met u?
Het is goed met mij, dank u wel. Mij beter als met de situatie in het land. Ja,
prima. Oké. Kunt u zich even in het kort voorstellen aan onze luisteraars?
Ik ben Marie-Louise Vissers. Ik woon nu 7 jaar in Suriname. Van 2008 betrokken bij de politiek in Suriname. Zit in het wetenschappelijk bureau en in commissies. En ben eigenlijk vanuit de mensenrechten... organisatie Nederland in Suriname terechtgekomen en door Suriname op het komen.
Ja, want ik weet dat u zich vooral met mensenrechten bezighoudt en mogelijke schendingen van mensenrechten. U had het net over een wetenschappelijk bureau. Is het gecolleerd een van de politieke partijen?
Ja hoor, de NDP.
De NDP, oké. Hoe is het op dit moment gesteld met de mensenrechten in Suriname en mogelijke schendingen van mensenrechten?
Op dit moment worden er veel mensenrechten geschonden. Dat kan ik u verzekeren. De vrijheid van meningsuiting is in gevaar gekomen. Alles eigenlijk. Ja, we hebben amper nog een democratie. Als je kijkt waar daar de schendingen op zitten, zijn groot. De mensen die gevangen worden genomen, hoe die worden behandeld, direct. De macht is niet meer echt onafhankelijk. Het is in een paar jaar tijd in een diepgat terechtgekomen wat anders was opgebouwd. Ja.
Dat betekent in het verlengde van de uitlatingen die u daarnet gedaan heeft, betekent dat de trias politica eigenlijk niet meer functioneert op de manier waarop het zou moeten functioneren?
100%. En dat kunnen we ook aantonen met uitspraken die de president zelf in het parlement doet.
Weet u in hoeverre deze ontwikkelingen in Suriname, schendingen van mensenrechten, mishandelingen door de politie en anderszins, in hoeverre worden deze ontwikkelingen ook gevolgd vanuit het buitenland, vanuit het Caribisch gebied en elders?
Kijk, alle politieke ontwikkelingen worden gevolgd, maar doordat er... vanuit het buitenland al, ik noem het vooroordelen, naar Suriname naar buiten worden gebracht. En al jaren eigenlijk dit programma is opgezet wat er nu draait in Nijhoven. Het kan niet anders, anders kan er niet zo in 1, 2, 3 zo vlug ontstaan. Vind ik dat we daar ook moeilijke aansluiting bij krijgen. De waarheid over Suriname zal een keer toch echt naar buiten moeten komen en... dan hadden we deze prikkelen ook niet gehad als het buitenland beter zijn onderzoeken had gedaan en beter naar Suriname zelf had geluisterd. Ja.
Ik heb een vraag. Ja, ga je gang, Owen.
Weet u, dag mevrouw Vissers, Owen.
Ja, meneer Owen.
Weet u of de recente schendingen van demonstratierecht en meningsuiting... of daar actie ondernomen zal worden vanuit OAS, weet u dat?
Weet u, we weten een hoop en we weten niks. Iedereen praat over dat we wat willen doen. Als je kijkt wat voor 2020 gebeurde, waren alle mensenrechtenorganisaties meteen klaar, schreven meteen, deden alles meteen. Terwijl eigenlijk we ontzettend hard gewerkt hebben om het financieel goed te krijgen. In 2019 waren we eigenlijk als Suriname bijna financieel onafhankelijk. Ja. En dan krijg je desinformatie en je krijgt leugens van buitenaf, van binnenaf. En hoe bescherm je dan dit mooie land Suriname? Ja, daar helpt geen diaspora aan, daar helpt niks aan. We moeten naar de waarheid kijken, naar de feiten kijken. En ja, mensen zeggen wel dat ze dat willen doen, maar ik hoor niks. Het enige wat er achter de coulissen gebeurt is dat hoge ambassadeurs bellen, dat er weer verkeerde informatie wordt gegeven naar het buitenland, door de minister van Buitenlandse Zaken. En of we dat weer recht moeten trekken, dus de leugens blijven doorgaan. En zolang die leugens blijven doorgaan in dit land, kunnen we heel moeilijk opbouwen op dit moment. Hè. Ik weet dat de inflatie door de IMF in 2019 was voorspeld tot 2024 als een lage inflatie van 2,4%. Moet je kijken waar het volk in terecht is gekomen.
Ja, maar toen had je ook een andere governor, geloof ik, bij de Centrale Bank. En ik denk dat Robert van Trekt een hele goede job gedaan heeft destijds in Suriname.
Een hele goede job.
Ja, weet
een
u...
Een hele goede job. En ja. Dat hij achter de coulissen is gezet en in de gevangenis is gegroeid.
Schandalig. Ronduit schandalig wat er gebeurd is.
Schandalige politieke daden.
Ja, buitengewoon schandalig. Weet u of de chauffeur van Paquito inmiddels is vrijgelaten?
Ik heb het nog niet gehoord via FB, maar mijn vrienden bellen altijd iets later. Er is iemand voor mij die heel FB bijhoudt, want ik kan u zeggen met het werk wat ik op het moment nu doe, ik niet alles bij kan houden, omdat Suriname voor Nederlanders moet ik uitleggen, de Facebook is onze social media en daar staat alles op. Maar er zitten ook nog zoveel meer andere mensen vast als de mensen die we kennen.
Ja, nee, dat weet ik. Maar het gaat natuurlijk ook, want dat viel natuurlijk op. De chauffeur en de bijrijder van Paquito. Want ik ben zelf benieuwd of zij nog vastzitten. En ik heb ook begrepen dat ze mishandeld waren door de politie. Vind ik ook een bijzonder kwalijke zaak. Net zoals.
Er zijn er weer heel veel gevangenen echt mishandeld. En jij als weet.
Ja, en, ik vind dat heel slecht.
Ja, daar is de ambulance en alles aan de pas moeten komen. Het politiegeweld is buitensporig.
Ja, ik vind het niet normaal. Want kijk, ik heb zelf in de gemeenteraad gezeten van Amsterdam, in de commissie politiezaken. Ja. En ik weet dat in de jaren 80 zijn er tientallen agenten ontslagen door de voormalige burgemeester Ed van Tijn.
En
je moet controle kunnen uitoefenen, anders komt het jouw democratie niet ten goede. Mevrouw Vissers, ondervindt u veel tegenwerking bij de uitvoering van uw werkzaamheden in Suriname, momenteel?
Nee, alleen ze proberen de angst erin te brengen. Hè? Kijk, we hebben op 8 maart, of ja, de internationale dag van het rouw, hebben we buiten gedemonstreerd met een bepaalde kleine groep. En dan merk je wel dat je met 10 vrouwen bent, we wonen het klein houden, want onze boodschap komt toch wel over. Dus als je het klein doet, hou je ook geen zorgen op je nek. Maar er staan er 50 agenten achter je. Mm-hmm. Ja, dan denk ik, ja, als je al bakt even op 10 vrouwen met paraplu en er is ook wel bedreiging, ja, dan snap ik dat het volk wel arm is en honger heeft. Op het moment dat ze die dreiging zien, ja, loop je toch Nederland uit. Ja, het is uitlokken, alles is uitlokken op het moment. En dat is het raar, hè, want in de staatsschuld is nu een indirecte noodwet aangenomen door de DNA-leden. Mm-hmm. En dat is schandalig, want die indirecte noodwet houdt in dat nu de president van Tokio de noodwet zelfstandig kan uitroepen.
Wat kan u uitroepen, de noodtoestand, zegt u, of?
Nou ja, in de wet was opgenomen de noodtoestand door het parlement goedgekeurd moet worden.
Ja,
is er vorige week staatsschuld aangenomen en daar zit een indirecte artikel in dat zo'n Pokkie zelf nu de noodwet mag uitroepen, ja.
Maar wie heeft dat goedgekeurd dan?
Ja, het staat erin, dus...
Maar heeft de Nationale Assemblee dat goedgekeurd?
Ja, omdat de coalitieleden moeten goedkeuren.
Ja.
Denk u dat ze nog iets te zeggen hebben, alle DNA-leden?
Ze geven dus als het ware hun bevoegdheden uit handen.
Ja, maar ze hebben ook getekend om te zwijgen. Waarom denkt u dat de NPS nu niet naar buiten komt en zegt wat er achter de coulissen gebeurt? Als ze het land echt willen beschermen, dan moeten ze aangeven wat er is gebeurd.
Mm-hmm. Ja. Ja, nou heb je kans dat nadat de zaken bij de rechter afgewikkeld zijn rond de demonstratie, dat de OAS dan wel met die vonnissen in de hand commentaar zal geven en zal komen naar een onderzoek met een onderzoeksgroepje naar Suriname. Dus die kans zit er nog in.
Ik weet het niet. De OAS heeft gereageerd in het openbaar wat het inlichtingeninstituut ons heeft gegeven, dat ze blij zijn hoe Suriname nu de democratie beschermt, blij zijn hoe ze de calamiteiten hebben opgelost en het nationaal dialoog inzetten. Nou, dan kan ik u zeggen dat we ook geloven internationaal en dat de OAS totaal niet snapt wat hier gebeurt. Totaal niet begrijpt wat hier gebeurt.
Oh ja.
Anders ga je dit niet schrijven.
Ja. Maar goed, de juridische afwikkeling bij de rechter moet natuurlijk nog komen. Of alles goed verlopen is, juridisch. Dus ik ben benieuwd.
Nou ja, als je ziet dat de schoolbond die staakte vorige week. En alleen de katholieke bond is opgeroepen om een gesprek met Bean te gaan. Dus dan zie je al dat de rechterlijke macht, gaat de wetgevende macht, een gesprek mee aan. Maar de katholieke of de protestantse bond, die is wel naar de rechter gegaan. En die krijgen nu te horen van, ja, wij gaan een onderzoek uitoefenen of u mag staken.
Ja, ik bedoel,
de een wordt opgeroepen voor een dialoog, de ander moet wel verschijnen voor de rechter. En het is gewoon een algemeen beleid dat in heel de wereld mensen mogen staken. De kinderen hebben hier geen internet, beseffen jullie wat hier gebeurt?
Maar, ja.
Dat de scholen beginnen met staken en dat de scholen op een andere manier gaan staken. En zeggen, blijf thuis, want we zijn bang voor die macht die achter ons ligt. Maar wij zien kinderen elke dag naar school komen die honger hebben. Je hebt iets van 6000 scholen in Suriname. Dan gaan ze 40 scholen een broodproject geven. Ja, wat doen al die andere mensen? Zijn die niet van belang? Horen die niet bij Suriname?
Ja, het trieste ontwikkelingen allemaal.
En te vlug, te hard.
Ja.
Dus het moeten voorgezette scenario's zijn die al ingezet zijn jaren terug. Dit kan niet anders.
Ja.
Mevrouw Vissers, even een andere vraag. De verarming van het volk, dat ziet u dagelijks, neem ik aan.
Ja, we zien het dagelijks. Als ik een interview hier in Suriname hou, dan zeg ik, je moet een hart van steen hebben als je door Paramaribo rijdt en het niet ziet. Alles verloedert. De straten verloederen, de infrastructuur verloedert, de mensen verloederen. Suriname is kapot gemaakt in no time.
Is er nog hoop voor Suriname?
Ja, heel veel. Maar dan moeten we vlug zijn.
Ja.
Er is hoop. En we hebben ook een programma achter ons waar we dit... Hè, want er is bijvoorbeeld, als ik u mag zeggen hoeveel geld naar het buitenland is van onze staatsinkomens, dan schrikt u. Ja, we weten zeker dat er 1,3 miljard niet is opgenomen bij de centrale bank van het staatsinkomen van Suriname. We missen de $1,2 miljard... van Apache die in 2020 zou uitbetaald worden. We missen het geld van de overeenkomst die voor 2020 was gemaakt naar IAMGOLD voor de uitbreiding 30-70%. Zou in 2020 pas uitbetaald worden. We weten dat Turvin nog bestaat in New York. Waar gaan onze gelden naartoe?
Dus er is geen transparantie aan de kant van de regering?
Geen enkele. En dan noem ik Danny nog dat hij de waarde van de democratie hoog is.
Ja, dus het komt erop neer. Mensen weten niet, het parlement weet niet, de volgende niet, waar al die inkomsten naartoe gaan en hoe het is gesteld met een aantal van die bestedingen.
Exact. En wat je eigenlijk kunt zeggen, is het parlement kun je hier niet meer gaan controleren.
Mm-hmm.
En op het moment dat de controlerende macht wegvalt, dan, ja, zowel om het gelijk te halen, ja, dan heb je dit probleem. Maar als het parlement niet meer kan controleren, de regering, heb je ook een dicht probleem. Bijvoorbeeld de nieuwe minister van Financiën, die zegt nu heel duidelijk dat we geen 4 miljard US dollar staatsschuld hadden, maar 3,2. Dus zoals wij het altijd hebben aangegeven en gezegd.
Ja. Ik heb nog een andere vraag, officer. De NDP, uw partij, was eigenlijk de eerste politieke partij in Suriname die een eerste stap gezet heeft naar diasporabeleid met de wet PSA.
PSA, ik heb hem net, nee, ik heb hem net voor mijn neus gepakt, want hij heet het alleen.
Ik heb in Suriname, ook NDP, gezegd. De politieke partij die garandeert dat er als zij in de regering komt een apart minister voor diasporabeleid komt,
ik moet u zeggen dat het verkiezingsprogramma van de NDP, ik ga nu net dat voorlaten praten, en wordt nu gemaakt. Er staat ook aangeschreven bij de NDP. De wet is door ons gemaakt. We zullen geen enkele diaspora geven. Maar als u de stemrecht wil hebben met een ander paspoort als de Surinaamse, dan denk ik dat de NDP daar absoluut niet mee gaat. Ja, want het buitenland mag niet bepalen in dit.
Maar dat is ook niet het punt.
Met de diaspora. Dat ik moet u al met veel uitdaging zeggen. Maar wat u vergeet is bij het moment maar het Suriname in het paspoort te hebben. En dat is in Nederland anders.
Die zeggen wij bepalen zelf, dus Marokkaan hebben twee paspoorten in Europa.
En Nederland ook, om de koningin ook twee paspoorten.
Ja, precies. In deze ellende gekomen is.
Er is in bijna geen enkel land die u opnoemt, 50% bevolking is weggetrokken. En waar wij in Suriname zeker op moeten letten, en ik zou willen vragen om dat stukje beter te studeren, heeft in Suriname gaan bepalen voor de Surinamers.
Wij zijn geen
buitenlanders. Surinaam, paspoort en bending de Suriname.
Dat geeft oké, man, dat is geen punt. Maar we zijn geen buitenlanders. Maar nu klemt u nesten van Suriname.
Nee, niet.
En daardoor, ja hoor.
Nou, we zijn
geen buitenlanders. Ik overpraat, mevrouw. Ik was er zelf bij.
We ellenden eruit. Wij hadden in 2019, hadden wij de economie op orde, hadden uitbreiding van de economie, een lage inflatie, de centrale bank heeft 38 miljoen euro gemaakt. Op dat moment hebben we lager herkozen, dan waren we in 2024 totaal onafhankelijk van het buitenland. Weet u wat dat betekent voor een ACP-land? Weet u hoe goed het zou hebben gedaan? Maar met zetten en dat is iets wat... Ja, ja, wat we verkeerd hebben ingeschat. Dat rommel zo weg kan gaan bij iedereen is los.
Maar, ja, maar de internationale cijfers van Suriname zijn al 30 jaar aan het kelderen. Ik heb het niet over de cijfers van Suriname. Iedereen is...
Dan moet je naar het IMF.
Suriname heeft eigen cijfers. Ik heb het over